De eerste gast vandaag is René van Rooy. En René van Rooy die heeft het boek uitgegeven, The Handshake, een bedroomroman. Nou,
dat is geen onbekende van ons toch, Bert?
Nee, want René is hier al eerder geweest. Ja. René, goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
Hier. Want een aantal maanden terug was je hier met je eerste boek voor de mensen die dat toen gemist hebben of die dat alweer vergeten zijn. Wat was dat voor een boek?
Ja, ik kan het schrijven niet laten. Hè. Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden met pensioen gegaan. En hier liggen twee romans. En de derde is in de maak, want het zou een trilogie moeten worden. Ja, hoe ben ik ertoe gekomen om een roman te gaan schrijven? Het is altijd een beetje mijn droom geweest om te schrijven. Maar dat zegt bijna iedereen, dat weet ik. Ik behoorde tot die zeer vele middelbare scholieren die de schoolkrant volschreven. In mijn geval met twee dingen. Ze halen over Griekse filosofen en pornografie.
Oh, kijk.
En ja, op een gegeven moment kwam het moment dat ik de kost moest gaan verdienen. Ik ben rechten gaan studeren. Ik ben vrij jong afgestudeerd. Ik kon wetenschappelijk medewerker worden in een heel erg vreemd vak. Heet internationaal privaatrecht. Daar kon ik overigens ook veel mee schrijven. Ik heb een proefschrift en vrij veel artikelen in juridische tijdschriften geschreven. Maar de fictie die heb ik jarenlang eigenlijk achter me moeten laten. En toen was ik met pensioen. En iedereen zei, je valt in een zwart gat. Ik kon me dat eigenlijk niet voorstellen, want ik heb me mijn hele leven nog niet verveeld. Mijn vrouw heb ik toen wel erg moeten teleurstellen. En ben nu anderhalf jaar met pensioen en we beginnen weer goede maatjes te worden. Maar die had gedacht, René gaat met pensioen.
Die gaat lekker mee boodschappen doen, die gaat mee dagjes uit.
Die gaat dagjes uit, die gaat het gras elke dag maaien. En als hij ergens een stukje onkruid ziet, dan zegt hij, hier is onkruid. En dan plukt hij het af. Maar René heeft twee linkerhanden. En René heeft een waas voor zijn ogen als er onkruid in de tuin staat. Dat, ineens komt dat waas op.
Oké, okay. En ik heb ook het idee dat die twee linkerhanden, dat je dat ook niet slecht uitkomt met dit soort verzoeken van vrouwlief.
Nou, ik kom er heel slecht uit. Ik zou veel liever onkruid willen.
Maar dat is eigenlijk heel goed voor een schrijver. Hè? Linkerhanden, dan kun je beter je hoofd gebruiken voor andere dingen. Het interessante is dat ik vaker hoor dat mensen die rechten gestudeerd hebben uiteindelijk vaak ook goede schrijvers blijken te zijn. Advocaten kom je regelmatig tegen. Misschien zou het kunnen komen, maar dat weet jij beter dan ik, doordat je natuurlijk heel goed weet wat de taal doet. Je kunt nauwgezet lezen, nauwgezet schrijven. Dat moet ook in dat vak. Alleen het wordt natuurlijk iets anders als je een roman gaat schrijven, want dan komt er zekere creativiteit bij. Of vergis ik me daarin? Is dat ook bij rechten noodzakelijk?
Voor 90% ben ik het helemaal met je eens, maar niet voor die laatste 10%. En dat is als het om het woord creativiteit gaat. Kijk, voor een smid is het ijzer en het vuur en de hamer zijn instrument. Voor een timmerman de spijkers, et cetera. En voor een jurist is het instrument de taal. En met taal kun je heel veel doen. En ook als jurist moet je taal op verschillende manieren gebruiken. Ik ben geen advocaat geweest, maar ik weet wel, als je een pleitnota moet schrijven, dan is het iets anders. Dan moet je een ander soort taal gebruiken dan als je aan een cliënt, iemand die alleen maar lagere school heeft en die bij je komt voor een echtscheiding, moet uitleggen hoe zoiets gaat. In mijn geval, ik ben dus wetenschappelijk medewerker geworden, de faculteit, moest toen twee dingen doen, onderwijs en onderzoek. Nou, als je een ingewikkeld juridisch vak aan studenten moet uitleggen, moet je je taal op een andere manier gebruiken dan wanneer je een artikel in een Frans juridisch tijdschrift schrijft. Ik ben na mijn promotie dokter was geworden, werd ik gevraagd door het ministerie van Justitie en heb ik daar bij de afdeling wetgeving gewerkt. En daar kreeg ik al gauw instructies hoe een nota aan de minister eruit moest zien. Heel erg simpel. Maar doe het maar, hè, met dat instrument de taal. Nooit langer dan anderhalve A4. Een inleiding en een conclusie, en die moeten nog op elkaar aansluiten. Een paar paragrafen met tussenkopjes. Geen enkele zin langer dan anderhalve regel en geen buitenlandse woorden, ook geen quasi-Latijn. Want die minister gaat s'avonds met zijn loodgietertas naar huis, terwijl zijn vrouw naast hem zit te kwekken, moet hij door die hele stapel heen. Hè, en dan moet hij geen lange ingewikkelde verhalen lezen.
Lijkt me duidelijk.
Ja, dus je moet die taal gebruiken om schrijven. En nu het woord creativiteit. Om dat goed te doen, vind ik, heb je creativiteit nodig. En de activiteit van juridische stukken schrijven, dat is een hele creatieve. Want het gaat er niet alleen om wat je, hoe je het zegt. Maar je moet ook een juridische oplossing aandragen. En ja, daarvoor moet je echt creatief kunnen denken. Want als het in een handboek stond of in de wet, hè, dan hoef je daar geen advies over.
Het is geen verrassing meer. Nee.
Sorry, een vrij lang antwoord voor een simpel.
Nou ja, het doet meteen aan Goethe ook denken. Hè? In de beperking toont zich de meester.
Ja.
Dat zat natuurlijk in jouw vak ingebakken. He, als je praat over het mag maar één A4'tje zijn en al die regels. Maar ja, nu dan het nieuwe leven. De boeken, de romans. Een oneindige zee van vrijheid even voor je. En wat leverde dat op?
Ja, dat is heerlijk, die vrijheid. He, want in een baan, of het nou in het bedrijfsleven of bij justitie of bij de universiteit, als je iets schrijft, dan heb je beperkingen. Dat doe je binnen een bepaald kader. En nu ben je helemaal vrij. Het is bij mij zo gekomen dat ik tijdens mijn werkzaam leven met een zwaar woord, het was ook een heel plezierig leven, af en toe een dagboek heb bijgehouden. De eerste keer toen ik met minister Job de Ruiter in eind jaren 70 op werkbezoek naar Hongarije ging.
Was Job de Ruiter die man met die bril en een beetje kalend?
Een beetje kalend, ja, ja. En heel gereformeerd, maar een rustige, plezierige man. Zoals hij op de televisie overkwam, was hij ook. Was een hele, hele aardige man. En in het, dat zeg, op het hoogtepunt van het communisme in Hongarije werd hij uitgenodigd. En dat was door tussenkomst van mij, heel toevallig, voor een werkbezoek aan zijn Hongaarse collega. Hij vond dat leuk om te doen, alleen hij wilde geen zaken doen. Hij wilde niet dat wij gevangenen gingen uitruilen, hè, dat wij ineens Hongaren die daar ontsnapt waren aan het communistisch bewind moesten gaan terugsturen en zo. Dus de opdracht was geen zaken doen, maar een paar interessante dagen hebben. Die dagen waren heel interessant, daar heb ik dagboekaantekeningen van bijgehouden. Ik heb bij Shell een paar grote projecten, ook grote procedures gedaan, ook dingen die je op kantoor meemaakt. Mijn vrouw en ik hadden in Florence een paar hele mooie leergebonden schriften gekocht. En die ben ik daarmee vol gaan schrijven. Na mijn pensioen kwam ik die schriften tegen in mijn kast. En ik begon te lezen. Ik dacht, dat is wel aardig. Die ben ik uit gaan typen. En dat was ik. Ik deed elke dag een uur. Terwijl ik wist dat mijn vrouw ergens aan het denken was. Waar zit hij nou weer op zijn studeerkamer? Die man. Het is nou toch wel mooi geweest na 40 jaar. Zat ik met het enig schuldgevoel dat ik die dingen uit te typen. En ineens, en je moet me niet vragen waarom, heb ik een nieuw Word-document geopend. En ben ik gaan typen. Ik zag ineens een meneer voor me, die in bed lag, 's morgens op zondag. En die werd wakker en die ging pissen.
Plassen, meneer Van Rooij.
Schuldig ging aan de luisteraars, nee. Maar dat was wat in die man in zijn hoofd had toen hij wakker werd. Ik moet peeën. En toen hij daar bij dat toilet, zal ik het noemen, stond. Toen dacht hij, is het vandaag voor dag? Het is zondag. Ja, en dinsdag ben ik de baas, dacht hij. Dan ben ik uit gaan schrijven. Ik zag ineens een meneer voor me die in de raad van bestuur van een multinational zat. En dacht, het is zondag. Dinsdag word ik benoemd tot CEO, Chief Executive Officer. En dan ben ik verder gaan schrijven. En die meneer die kreeg ineens een vrouw. Hè? En die meneer kreeg collega's. En ja, hem zit nader dan de rok. Die kreeg een juridisch adviseur en een financieel. En die mensen die kwamen zomaar als paddenstoelen uit de grond. En,
heerlijk toch?
En die gingen leven.
Ja, heerlijk.
Ik neem aan dat ze een zekere verwantschap hadden met mensen die in die 40 jaar ben tegengekomen.
Bepaalde karaktereigenschappen wel. Ik was mij er wel van bewust dat als dat document ooit gevonden zou, ik dacht toen nog helemaal niet aan een uitgever, dat ik geen mensen moest beschadigen. En ik wilde dus iets schrijven wat dicht bij de realiteit was, maar wel fictie. Dus de personen in mijn boeken, die hebben elementen die je denk ik in het wild kan tegenkomen. Karaktereigenschappen. Maar die meneer Aan de Weg heet hij. Dus die meneer die chief executive officer wordt.
Timmert aan de weg, zeg maar.
Ja, timmert aan de weg. En de vraag is of hij op een gegeven moment van de weg gezet wordt. Begrijp ik? daar moet je de boeken voor lezen. Die meneer Aan de Weg, dat is iemand die geboren is in een heel klein dorpje in Limburg. In een heel katholiek gezin. Zijn vader was een klein kruideniertje. En op geen enkele manier zou je kunnen voorstellen dat deze meneer ooit de baas van een groot Nederlands bedrijf zou worden. En ik ken zelf uit dat dorpje geen enkele Limburger die, althans ik zelf, heb meegemaakt. Ik ken Limburgers niet in de politiek, jullie kennen ze ook en zo verder, maar ik ken ze niet. Dus ik heb die man verzonnen. Maar hij heeft bepaalde eigenschappen die ik wel ben tegengekomen. Hij heeft een soort charisme. Hè? Hij kan dingen voor elkaar krijgen.
Ja, en er staat ook in je eerste boek nadrukkelijk van: het had allemaal kunnen gebeuren. Ik heb dat eerste boek met heel veel plezier gelezen.
Ja.
Je tweede boek, The Handshake, ook. Wat ik nou van ons vorige gesprek met mij zo is blijven hangen. Toen hadden we het over multinationals.
Ja.
En toen kwamen we eigenlijk er al snel over, waren we het erover eens, dat in de media je toch vaak ziet, als er over multinationals gesproken wordt, dat imago van de topjongens toch over het algemeen niet positief is. Ik merk tegelijk dat jou raakte, omdat jij vindt dat absoluut niet terecht is. Vertel dat nog een keer. Waarom is het beeld wat veel mensen hebben van topmensen bij een multinational over het algemeen niet goed volgens jou?
Ja, ik denk dat ik ook een beetje terug in het verleden moest gaan. He, toen ik in 1982 bij Shell ging werken, toen was Shell in de ogen van de grote buitenwereld, was voor iedereen het lichtend voorbeeld. En meneer De Bruyne was toen de hoogste baas. En ik herinner me nog dat op de cover van Newsweek, in dat jaar dat ik bij Shell kwam, zijn foto stond als de beste captain of industry in de wereld. Hè? En iedereen keek met respect naar zo'n bedrijf op. En binnen het bedrijf keek iedereen met veel respect op naar de directie. En als we de grote sprong maken naar vandaag, merk ik steeds dat mensen die grote bedrijven leiden zelfs nauwelijks meer het voordeel van de twijfel krijgen. Hè? Ze worden vaak alleen maar geassocieerd met één ding. En dat zijn eigenlijk maar vier letters, G-E-L-D.
Mm-hmm.
Geld is heel belangrijk in de wereld. En
yeah.
Money makes the world turn round. Maar in de wereld is meer dan geld. Ik leerde in de loop van mijn carrière bij Shell en later bij KPN deze mensen kennen van nabij. En terwijl de buitenwereld steeds negatiever naar ze keek, merkte ik van binnen dat gewoon mensen zijn zoals jullie en ik ben, met allerlei eigenschappen. Er is alleen één eigenschap waar ze wat anders zijn. Daar kun je ze een beetje vergelijken misschien met de hele goede voetballers. Het zijn mensen die buitengewoon competitief zijn en die willen winnen. Vorige week heb ik deelgenomen aan het debat bij BNR Nieuwsradio.
Ja, wacht even, je zegt vorige week.
Twee weken
maar geleden. Maar dat was al een tijdje terug. Want nu zitten we in mei, maar was al een tijdje. Maar dat maakt niet uit.
Het debat is twee weken
maar ik heb die uitzending gehoord. Toen was je bij
BNR. Maar daar was een hersen, wat ik wilde zeggen. Daar was een medicus die gespecialiseerd was in hersenschorsonderzoek. En die zei, wat die Van Rooy daar zegt, hè, dat kan ik medisch verklaren. Mm-hmm. Hij zei alleen dat soort gedrag, hè, wat die eigenschap, hè, en de resultaten waartoe dat gedrag leidt, hè, die kunnen ook best negatief zijn. Mm-hmm. Nou, daar verschilde hij en ik wat van mening. Hè, maar het zijn heel competitieve mensen. Verder hebben ze twee ogen, oren, een neus, een gezin. Soms zijn ze één keer getrouwd, soms gescheiden.
Heeft het er niet meer mee te maken dat te weinig op een duidelijke, open manier deze mensen ook eens vertellen wat ze doen. Want jij hebt nu 2 boeken erover geschreven, derde komt eraan. Maar wij maken natuurlijk alleen maar kennis met dit soort mensen, topmensen. Als dingen fout gaan, als er ontslagen vallen, als er bonussen ontvangen worden. Negatieve berichtgeving over het algemeen. Een bedrijf dat heel goed loopt. Goed, dat loopt goed. Dat is geen nieuws. Maar ik geloof ook niet dat de gemiddelde CEO geneigd is om af en toe te verklaren aan het grote publiek wat zijn werk nou eigenlijk behelst. Ik maak dat zelden mee in ieder geval.
Ja, ik heb toch wel televisieuitzendingen gezien.
Ja, maar dan zitten we bij Harry Mens en zo.
Nee, niet bij Harry Mens, maar over de voormalige topman van Philips herinner ik me uitgebreide documentaires. De een is daar minder toe geneigd dan de ander. Ik ken ook die overwegingen niet. Het is wel zo dat het mensen zijn die vaak een zeer drukke agenda hebben. En ik ben het misschien ook wel met u eens. En niet alleen trouwens wat de CEO's en de bestuurders betreft. Maar er is een groep mensen die zeer onzichtbaar is. Je hebt vorige week of 2 weken geleden met de Kamerdebat over ABN AMRO hebben we dan 1 of 2 gezien. Dat zijn commissarissen. Ja, ik denk, en dat heb ik in BNR, in Nieuwsradio ook gezegd, of in ieder geval willen zeggen, krijg in ieder geval nu de kans dat als er een kloof is op het moment, en dat vind ik een kloof die heel zorgelijk is, tussen de percepties over grote bedrijven en financiële instellingen in de maatschappij aan de ene kant, hè, en misschien binnen de boardrooms aan de andere kant, en met name ook over beloningen en geld, dan is dat misschien voor een deel ook wel te wijten dat daar te weinig inzicht in wordt gegeven. Hè. Mag ik 1 concreet voorbeeld
geven? Je mag er 2 ook geven.
Ja, 1 concreet voorbeeld is, ik denk dat in vrijwel alle moderne grote bedrijven de vraag hoeveel iemand verdient en hoe hoog de verhoging eventueel is of de bonus, dat wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald. En in toenemende mate is duurzaamheid een criterium. Ik heb dat bij KPN gezien. KPN, dat weten veel mensen niet. Ik vond het ook verrassend, is een van de grootste energiegebruikers in Nederland. Want telefooncentrales, maar ook die ICT-centra, waar die grote data processing dingen, die verbruiken ontzettend veel energie. Daarnaast rijden al die monteurs met die autootjes rond. En al begonnen onder Ad Scheepbouw, daarna Eelco Blok, is daar een heel groot programma voor uitgerold. En de resultaten daarvan, die werken door in de bonus, die niet alleen de directie, maar ook de mensen in het bedrijf. Want het zijn iedereen in een bedrijf, maar ja, als je hoger zit, proportioneel wat meer en ander wat minder, kunnen we ook een boom over opzetten, maar dat is op het moment zo. Werk door of jij een bijdrage aan die duurzaamheid levert. Klanttevredenheid, dat lijkt iets ontastbaars, maar die grote bedrijven doen vrijwel constant marktonderzoek. Dat zijn die vervelende telefoontjes die je krijgt, waar je vragen worden gesteld.
Net op het moment dat je gaat eten.
Precies.
Maar ja, het hoort erbij.
En dat wordt keurig netjes vertaald in een cijfer. En als dat cijfer 4,9 is en je doelstelling is dat die 7 moet zijn voor een bepaald jaar, dan voel je dat in je portemonnee. Wat die portemonnee betreft zou ik nog 1 ding willen toevoegen. En ik hoop dat het gesprek ook over andere dingen gaat. Want ja, we vinden geld allemaal belangrijk, maar er is meer in de wereld. Ik ben naast mijn romans een biografie aan het schrijven over een captain of industry. Dat is inmiddels bekend, dat is Ad Scheepbouwer. Ik heb hem uitvoerig geïnterviewd. Ik ben nu interviews van een heleboel andere mensen aan het afnemen. En we halen een heleboel data uit het World Wide Web. En met al die mensen praten we over de vraag, wat is de betekenis van geld voor de topbestuurders? Hè? Want de naam van de heer Scheepbouwer wordt vaak in verband gebracht met geld. En dat gebeurt in toenemende mate met vrijwel al zijn collega's, ex-collega's. En het interessante is dat geen van de mensen met wie je spreekt zegt, geld is voor een CEO op zichzelf iets belangrijks. Hè? Mm-hmm. Die mensen die in de top van het bedrijfsleven zijn, als die een paar nieuwe schoenen nodig hebben, dan hoeven ze niet een maand te wachten tot het nieuwe salaris er is. Mm-hmm. En ze kunnen eigenlijk veel meer kopen dan ze doen. En sommigen zijn zelfs, ik heb een paar meegemaakt, die je zou bijna zeggen op de cent, los van veel liefdadigheid toe. Dus wat is de waarde van geld? Dat is een vergelijkingsmiddel met anderen, A. En B, een topvoetballer die vindt dat hij x miljoen waard is. En deze mensen zitten precies zo in elkaar. Die vinden dat ze iets waard zijn.
Ja, dat ze dat zelf weer terugverdienen.
Dat ze dat weer terug.
Maar wat ik nou zo dapper vind van jou, dat jij zegt van, omdat de meeste mensen in Nederland hebben al snel van, als het valt over bonussen, dat ze hun been terugtrekken. Dat ze denken, ja wacht even, de publieke opinie is over het algemeen toch fel tegen. Jij bent eigenlijk de enige die ik ken die zich daar het andere verhaal laat horen, dus hulde. We gaan het zo weer over je boek hebben, maar één vraag nog over die multinationals. Stel, de multinationals zouden zich terugtrekken uit Nederland. Hoe rampzalig zou dat zijn voor de economie? Zouden we dan helemaal omvallen of?
Dan zou het welvaartsniveau niet in één dag of één maand, maar dat zou zeer, zeer zienderoog achteruit gaan. En het zou leiden, als ik alleen al denk aan mijn laatste bedrijf KPN, tot een werkloosheid die zeer groot is. Ik heb een goede jeugdvriend die zijn hele leven bij Philips heeft gewerkt. En ik weet niet hoeveel werknemers Philips nog in Nederland heeft. Minder dan vroeger, maar het zullen er veel zijn. Dus ik denk aan de duizenden mensen van Shell in Pernis bij de NAM en ga zo maar door. En okay. Ik kan ze één voor één opnoemen. Dus het zou op den duur rampzalig zijn.
Mm-hmm. Ik vind het fijn dat je met dit geluid op de proppen komt. Over je boek, wil je een stukje voorlezen?
Dat gaat over... Mag ik eerst nog even vragen stellen? Want jouw persoon, hoofdpersoon aan de weg, hoe denkt die over geld? We maken mee hoe hij op een gegeven moment denkt, straks heb ik de macht. Jij hebt je dus volledig verplaatst in die personage. We maken eigenlijk mee hoe hij langzamerhand die trap aan het bestijgen is naar de macht. En daarmee natuurlijk ook naar het geld. Maak jij in dit boek nou duidelijk eigenlijk waar het zo iemand nou echt om gaat?
Ja, ik denk het wel. Daar zou je beide boeken voor moeten lezen. Ik denk waar het deze mensen echt om gaat, is een successtory creëren. In de eerste plaats voor de onderneming. En ze vinden dat ze daarvoor betaald moeten worden. Mm-hmm. Maar ze willen succes.
Zijn zij de onderneming in hun gedachten?
Zij zouden de onderneming moeten zijn. En ik ken niet alle mensen die aan het hoofd van de onderneming staan. We kennen ook voorbeelden van mensen waarvan gezegd wordt, ik kan niet beoordelen of dat terecht of ten onrechte is. Misschien wel terecht. Er zijn vast wel mensen die zichzelf verheven zijn gaan voelen boven de onderneming. Het zijn maar mensen. Ik kan je wel zeggen, ik vond altijd een van mijn taken als jurist, om de mensen in het bedrijf van hoog tot laag erop te wijzen dat het belang van de onderneming hoger staat dan van zijzelf. We hebben net een voorbeeld gezien van een van mijn oud-ex-bazen, mijn laatste baas bij KPN, Ilko Blok, dat bonusbesluit om die reden genomen heeft. Dat hij zei, of ik er nou recht op heb of niet, ik ben niet belangrijker dan bedrijf en ik wil niet dat de komende jaren alles rond KPN alleen maar over de bonus van meneer Blok gaat. Daar ben ik te onbelangrijk voor. En je zult ook mensen hebben die anders zijn. Ze zijn allemaal verschillend.
Mm. Okay. En dat maakt het zo, dat maakt het zo boeiend. Ja. Dat is... Over jouw boek.
Ja, er gaat een passage komen. En want waar vallen we in? Ja. Ja.
Hij bouwt de spanning helemaal op, Peter. Ja.
Deze meneer aan de weg, die is na wat strubbelingen en problemen benoemd tot de hoogste baas van dit bedrijf. Dat heb ik Royal Global Health Foods NV genoemd. Een multinational, actief in de hele wereld. met hoofdkantoor aan de Zuidas in Amsterdam. Ik zit hier niet voor niks. En die houdt zich bezig met allerlei vormen van gezondheidsvoedsel. Maar er zijn kapers op de kust. En er is een andere meneer die ik helemaal verzonnen heb. Maar hij lijkt wel op iemand. Ik weet niet of jullie het bedrijf GE kennen. Het grootste bedrijf ter wereld. General Electric.
Oh ja, ja, ja.
Heeft jarenlang een baas gehad, Jack Welch. Een hele sterke persoonlijkheid waar dikke boeken over geschreven zijn. En ik heb in mijn boek iemand geïntroduceerd die heet Bill Wells. En Bill Wells heeft zijn oog op die Nederlandse multinational laten vallen. En op een zondag in het geheim, en dat soort gesprekken heb ik ook wel meegemaakt met heel andere mensen, is er in een hotel in Parijs is er een bijeenkomst met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van dat Nederland, die Nederlandse multinational. En die meneer Aandeweg, hè, dus de nieuwe CEO. En de juristen, dat was dus degene die mijn baan bij KPN had. Een soort baan als ik bij Shell had. Alleen, ze was uiterlijk iets aantrekkelijker dan deze oude man. En zeker een stuk jonger. En ze hebben overdag onderhandeld met die meneer. Ze zijn een hapje gaan eten. De president-commissaris die is nog ouder dan ik in het echt en die trekt zich terug. En die Eva, dat is die bedrijfsjuriste, blijft met die meneer Aandeweg over in de lounge van het Grand Hotel in Parijs. Dat staat echt als tegenover de Opéra Garnier. En dan begint die meneer Aandeweg, en dat gaat een paar bladzijden zonder onderbreking door, die zal ik niet allemaal lezen. Die heeft een paar borrels op en die begint te praten. En die begint met te praten over een Marcel, en dat is de president-commissaris. En dan zegt hij, kun jij Marcel lezen, Eva? Wat drijft die man? Ik vertrouw die verhalen in de krant niet. Het zijn allemaal negatieve verhalen in de krant. Hij beweert dat Karin Draaier, die journaliste, zijn woorden heeft verdraaid in het interview in de Financiële Courant. Verscheen nota bene op de dag dat ik werd benoemd. Ik heb hem eerst op zijn woord geloofd, maar begin zo langzamerhand te twijfelen. Heeft hij een Januskop? Ik denk wel eens dat hij verdomd goed wist wat dat mens ging schrijven. Misschien heeft hij haar die woorden wel in de mond gelegd. Dat ik een fraudeur, verkrachter en kindermishandelaar ben. Of ben ik nu te achterdochtig? Begin ik spoken te zien? Wat is zijn agenda? Vanmiddag liet de zak mij toch ook vallen als een vod. Hij had moeten steunen tegenover die Jenk. We hadden überhaupt niet naar Parijs moeten gaan. Wil die man de company met CNO en al bij het oud vuil zetten? Dat gebeurt namelijk als we onderdeel van UGPS, dat Amerikaanse bedrijf, worden, Eva. Mark my words.
Kijk.
Er staan ook iets sappige passages in. Maar ik heb deze passage uitgekozen, omdat die even aangeeft. Je hebt daar twee hele sterke persoonlijkheden. De president-commissaris en de CEO. Een bedrijf gaat ten gronde als die twee mannen twee handen op een buik zijn. Wat ik daar beschrijf is heel gezond. Mm-hmm. Die CEO vertrouwt die man niet. Maar waarom? Die president-commissaris die moet toezicht op hem houden. Die is eigenlijk zijn baas. Mm-hmm. En die CEO is net benoemd. En het laatste wat hij wil is dat zijn bedrijf aan de Amerikanen worden verkocht. Maar die president-commissaris die zegt, ja luister eens. Als het grootste bedrijf ter wereld met ons wil praten over mogelijke overname, dan kunnen we niet zeggen, zoek het maar uit. Dat moeten we doen. Cool. Dus dat spanningsveld probeer ik in die paar woorden te beschrijven. En ja, die man spreekt gewoon Nederlands met wat Engelse woorden. Dus die drukt ze vrij krachtdadig uit.
Goed, ik vond dat je een prima stuk hebt uitgekozen om voor te lezen. Je boek is goed ontvangen. Je bent al druk bezig met het derde deel. Want is al bekend wanneer dat gaat uitkomen?
Nou, ik moet de lezers niet overvoeren, want de handshake, dat is er net. Er zijn misschien nog een heleboel mensen.
Ze moeten ook even dubben. Sparen, hè, met
ze moeten even
boekenbonnen.
Sparen. En ja, Bert, ik ben ook met die biografie van Scheepbouwer bezig en een verhuizing. Ik heb het hele plot in mijn hoofd. Ik weet inmiddels of het wel of niet een happy end wordt. Daar heb ik lang over zitten denken, maar dat weet ik en dat verklap ik natuurlijk niet. Mm-hmm. Jij weet wat de reden is dat het drie verschillende boeken zijn, maar toch één verhaal. Dat is dat Perry Pierik, mijn uitgever van uitgeverij Aspect, die ik de lezer, de luisteraars van harte aanbeveel. Dat is een uitgeverij met echt boeken voor bibliofielen. Toen ik met een manuscript kwam en hem zei, vertelde hoe lang het zou kunnen worden, toen zei hij, ja, er is wel een probleem. De boekenmarkt is moeilijk. Je hebt ook elektronische boeken en hele dikke boeken, die verkopen niet meer zoals ze vroeger. Dus als je meer in je hoofd begint met een boek van zo en zoveel pagina's, en dan kunnen we altijd kijken of er nog meer in zit.
Precies.
Zo is het gegaan.
Nou, we zijn een stuk wijzer geworden. We hebben een half uur met elkaar zitten praten en ik vind het een... het moet vreemd lopen als dit geen succes gaat worden. René van Rooij, The Handshake, een Better Room roman. Prachtig gevonden. We wensen je een hele fijne dag en we zien je ongetwijfeld binnen niet al te lange tijd terug met deel 3.